Vandaag is het de tijd voor een nieuw gesprek met Serin Ayari. Humor, eerlijkheid, oprechtheid, het zijn drie kernwoorden die ons gesprek samenvatten. Genoeg geleuterd nu, veel kijk- of luisterplezier. Serin Ayari, welkom.
Dankjewel.
Je bent er geraakt.
Ik ben er geraakt, makkelijk.
Hoe is het nu?
Goed, ik begin terug wat zo... Ja, ik voel precies een einde komen aan heel deze situatie, dus...
Denk je?
Ik weet niet, maar ik zie weer bloemetjes op straat. En ja, ik weet niet, dat maakt me dan zo wat gelukkig. En dan denk ik van, oké, bloemetjes, dat wil zeggen zomer. Zomer wil zeggen dat ik meer buiten ga zitten.
Ja.
Het was moeilijk. Het was even heel moeilijk. De laatste twee maanden, ik denk dat december en januari heel moeilijk waren. Februari ook. Ik heb heel lang begrip gehad voor de situatie. En heel lang begrip gehad voor de sacrifices die we allemaal moesten doen. En de laatste maanden begon ik kwaad te worden. En dat was, ik was heel lang niet kwaad geweest. Maar ik begon echt kwaad te worden van, deze is eigenlijk niet eerlijk. Ik doe niks verkeerd. En het feit dat ineens al een jaar alles van mij wordt weggenomen.
De belangrijkste jaren van uw leven eigenlijk.
Ja, en gewoon, heel veel werd weggenomen. Dat ik zoiets had van, maar ik doe echt niks verkeerd. Ik breng iets goed naar mensen.
Ja.
En,
humor.
Ja, humor. Ja. En ik begon het echt heel oneerlijk te vinden. En dat mag niet, hè, want uiteindelijk zitten we er allemaal in. Maar ik begon echt zoiets te hebben van, nu is het genoeg.
Is dat dan eerder omwille van dat zo kwaad op het virus, op hetgeen waar je geen controle over hebt, of hoe dat de regering daarmee omgaat? Of allebei?
Ja, ik denk zo'n beetje dat de regering daarmee omgaat. Want dan heb ik dan zo'n beetje het gevoel gehad van, er worden dingen, ja, ze verbieden ons dingen. Maar uiteindelijk... Weet je, dat is gelijk wanneer dat je moeder je zegt van, dat je iets niet mocht doen en dat je vraagt aan je mama waarom niet. En dan zegt je mama van, daarom niet. Dat was zo van, er is niks van controle over heel de situatie. Er is geen controle over de virus. Ze zeggen ons wat we niet mogen doen, maar uiteindelijk horen we dan ook nog zo nieuwe varianten dat binnenkomen en van alles en nog wat. Dat we zoiets hebben van, oké, so nobody actually knows what they're doing.
Ja.
Dat is zo'n beetje het gevoel dat ik had. Dus dan moet ik luisteren en dan mag ik niet doen wat ik wil doen met mijn leven, met mijn job. Omdat dat dan niet mag.
Ja.
Maar dat mag niet en dat wordt gezegd, er wordt mij gezegd dat dat niet mag door mensen, dat ik zelf zo het gevoel heb van, maar weet je eigenlijk wat dat mag en wat je aan het doen bent.
Ja.
Dus dat was zo'n beetje zo'n ding. Ja. Echt zo, ik voelde me echt zo'n puber die niet uit mag. En als ik vroeg aan mijn moeder waarom ik niet uit mag, dat ze zegt, daarom niet.
Ja.
En ik moest daar dan zo mee leven.
Ja.
En dat is zo wat ik de laatste maanden zo heb gehad van, oké, ik moet er gewoon met een daarom moet ik dan gewoon mee leven. Terwijl dat... Ja. Alles zo wat nog altijd nog steeds uit de hand loopt en zo.
Ja. Ja, Kamal Karmach zei van elke politicus die zich de afgelopen maanden heeft beziggehouden met partijpolitiek, die heeft bloed aan zijn handen. Heb jij zoiets van... Ja, dat is natuurlijk een heel zware uitspraak. Maar heb jij zoiets van... dat kan ik wel snappen of... Ja, want ook... Allee, er is virologie en politiek, dat zijn bijna twee kampen, als je dat zo mocht geloven.
Ja, ik vind wel dat heel die situatie een beetje gepolitiseerd of zo is geweest. Dat wel, maar gelukkig ben ik iemand die echt niet met politiek bezig is.
Ja, bewust.
Bewust, ja, helemaal bewust. Want ik heb wel een periode gehad waar ik er heel hard mee bezig was. Zo mijn early 20s, dan wou ik er zoveel over weten. En dan had ik echt zoiets van, mijn stem is belangrijk, dus ik moet weten wat ik doe. En dat maakte me eigenlijk meer triestig dan iets anders. Want uiteindelijk had ik zoiets van, dat zijn mensen die op een bepaald moment in hun leven, voor een bepaald redenen, voor een bepaald doel dan ook nog, alles gaan doen. Maar it's not like a lifetime thing.
Ja,
Dus ja, dan heb ik er ineens anders over gezien, anders over zitten zien. En dan had ik zoiets van, maar eigenlijk is er zoveel anders in de wereld waar ik mijn focus en mijn kennis in moet verdiepen dan in politiek. Dus gelukkig met heel die COVID-situatie was ik niet veel met politiek bezig. En stem ik waarschijnlijk voor hetzelfde, of zal ik waarschijnlijk voor hetzelfde stemmen als ik 4 jaar geleden of 8 jaar geleden voor heb gestemd of zo.
Ja.
Ik heb daar niet te veel mee bezig gezeten.
Want heel veel comedians die moeten zich wel in zekere zin bezighouden met de actualiteit en dus ook de politiek om hun programma's en hun shows op af te stemmen. Maar jij blijft er dan liever van weg.
Ja, ik blijf er van weg, want ik heb een supergrote angst van iets te zeggen dat ik niet ga kunnen verdedigen in 10 jaar.
Ja.
Dus daarmee dat ik dat heel belangrijk vind. Ook met heel die cancel culture, dat speelt wel veel op je. Als je zo ziet van, oei, Er worden heel veel mensen gecanceld door iets dat ze 10 jaar geleden hebben gezegd. Dus daarmee dat ik daar heel hard mee wil opletten. En ook gewoon van, als ik iets wil zeggen, als ik iets politiek related wil zeggen, dan moet ik dat 100% kunnen verdedigen. En dan moet ik ook weten over wat ik het heb. En aangezien dat ik die kennis niet heb, dan praat ik liever helemaal niet over politiek. Of te veel over actualiteit. Want ik heb zoiets van, ja...
Ja.
Ik weet er eigenlijk niet zoveel over. En ik, het zou kunnen dat mijn mening... Of dat ik ineens over 5 jaar dan ineens iets anders te weten kom. En dat dit allemaal een leugen was, bijvoorbeeld.
Ik weet niet of je het nog weet, maar ik heb u voor het eerst gezien... En toen ook voor het laatst gezien, in november of december 2019, vlak voor corona, in de Arenberg. En ik weet nog tegen u, Serin, ik ga je interviewen. En jij zei, we gaan dat snel doen.
Ja.
And then all of this happened.
Ja. Dat was echt met zoveel mensen. Dat ik echt zo... Ja, van alles. Dat ik dingen had gepland en van alles ook ging doen. En ik ging naar het zuiden van Frankrijk, ik ging naar Japan, ik ging daar ook optreden. Ik had echt zo... Heel veel leuke dingen gepland, en ja.
Heb je het gevoel dat je de kans om zo echt de opkomst van je carrière te beleven, dat je die een beetje hebt gemist? Of heb je daar schrik voor?
Ik had daar schrik voor. En dan heeft iemand die ik heel graag heb, Shawad, tegen mij gezegd, er is geen tijdslimiet op talent. En dat heeft mij... Oh, keiveel goed gedaan om dat te horen.
Oh my god, dat doet mij nu ook keiveel goed om dat te horen.
Toen ik dat hoorde, had ik zoiets van, maar ja...
Ja, ja, inderdaad.
Het talent dat ik heb, ik ga die over 10 jaar hebben, ik ga die over 20 jaar hebben, ik ga die over 30, allee, hoe lang dat ik nog leef, dat gaat er wel altijd bij zijn. Mijn werkethiek gaat misschien veranderen, opportuniteiten gaan misschien veranderen, maar dat thing I have gaat er altijd wel zijn, want het is er ook altijd geweest. Voordat ik met comedy bezig was, heb ik altijd wel een manier gehad waarop ik kon spreken met mensen, waarop ik kon connecten met mensen die ik al heel mijn leven heb gehad.
Ja.
Dus dat heeft mij wel ook goed gedaan. En ook, ik ben veel zelfzekerder als vroeger. Als zelf 3 jaar geleden. Dus, ik heb niet per se het gevoel dat er zo ineens... Dat ik gemist ben of dat ik...
Nee, totaal niet. Integendeel zelfs. Want je hebt echt een bewonderenswaardig parcours afgelegd. Ik heb ook uw verhaal ook eerst in de show gehoord en daarna in de krant gelezen van Fait comme les Belges.
Ja.
En ik vind het mooi dat jij zoiets hebt van... Nee, doe gewoon mijn eigen ding. En hoe... Van waar die... Wanneer is die switch gekomen om zo toch meer je eigen ding te doen? Want ik heb bijvoorbeeld zelf ook een... Ik heb een half Marokkaanse vriendin. En die zegt van... Ik hoor niet bij Marokkanen. Marokkanen beschouwen we niet als Marokkaanse, maar Belgen beschouwen we ook niet als een Belgische. Dus ik val daar gewoon tussen. En heb jij dat ook zo gehad? Of
ik heb dat heel lang gehad. Waarschijnlijk nu nog steeds, hè. Maar ja, ik heb dat heel lang gehad, vooral als ik aan het puberen was en zo. Maar ik heb heel veel chance gehad. Ik ben van Vilvoorde en al mijn close vrienden waren ook kinderen van migranten. Dus ik heb een paar beste vriendinnen die Filipijnse zijn. Ik had Marokkaanse. Mijn beste vriendin is ook Congolees. Wij hadden allemaal zo'n beetje dezelfde struggle. Van, zo wat tussen twee te zitten, hè. Dus... Thank God dat ik dat had. Want dat heeft er dan ook voor gezorgd dat ik niet per se nood had aan... of mij niet per se onbegrepen voelde in bijvoorbeeld Vlaamse media.
Ja.
Wij keken allemaal niet naar Vlaamse tv. Want wij hadden allemaal geen representatie van ons. Maar dat was niet zo erg. En dat zorgde er ook niet voor dat wij dan zoiets hadden van... Ja, oké, we zullen dan naar kijken wat dat ons aangeboden wordt... En ons daar proberen te identificeren, terwijl dat totaal niet kan. En ons gewoon ongemakkelijk voelen. En gewoon het gevoel hebben dat wij fout of anders zijn. Nee, want ik had wel peers rond mij die net gelijk mij ook zo wat in between...
Ja.
Culturally in between twee dingen zaten. Zo.
Is dat ook de reden dat je besloten om geen Nederlandstalige shows meer te geven?
Nee, dat niet. Want ik begon met Nederlands. Ik ben begonnen met Engels en dan heb ik er Nederlands bijgepakt. Maar ineens had ik keiveel werk in het Engels en in het Frans.
Ja.
En vooral het Frans was heel duidelijk. Je hebt echt een Franstalige stand-up comedy cultuur die echt al goed bestaat. Dat is echt een machine die al goed aan het werken is. Dus ik had gewoon zoiets van, oké, ik moet daar even wat aandacht op zetten, want daar kan ik heel veel van leren.
Ja.
Dat is nog niet de beginnende fases. Ik weet hoeveel dat ik mag vragen. Ik weet wat dat mensen verwachten van mij. Ik moet dat nu even doen. Ik moet even zo in een werkende machine. Weet je, dat is gelijk, ik weet niet, als je zelfstandig wilt zijn, is het misschien goed om even een jaar of twee bij een bedrijf te werken die het al doet. voordat je zelf met je eigen project, ja, gewoon, zodat je wat ziet, wat zijn de kwakjes, hoe werkt dat hier? En dat was zo'n beetje wat ik had. En ja, dan had ik geen tijd meer voor het Nederlands. Maar ik hoop ooit wel eens terug tijd te kunnen maken en iets te kunnen schrijven in het Nederlands. Maar dat was er gewoon nu echt, ja, geen tijd voor. En ja, tijdens COVID had ik op zich wel tijd om dan eventueel iets in het Nederlands te schrijven. Maar dan heb ik zo mijn twee shows, mijn show in het Frans en mijn show in het Engels, die daar al staan.
Je hebt echt een talenwonder, qua. Toch?
Ja, dus ik moest mijn eigen echt verplichten van, wacht nog even met Nederlands, want je hebt hier al twee shows die aan het wachten staan, dat theaters terug open zijn om, ja, om te kunnen spelen. Maar ja, ik hoop wel ooit iets in het Nederlands te kunnen schrijven.
Ja, je hebt ook je onderwijs niet afgemaakt.
Nee.
De belangrijkste lessen in het leven, volgens mij leert je die al zeker niet in het onderwijs. Ik ben wel benieuwd naar, wat zo voor u de belangrijkste inzichten zijn die je, naarmate dat jij ouder werd, ik ga de leeftijd niet noemen, hebt geleerd? Zijn er zo dingen die zijn bijgebleven?
Ja, ik denk dat er heel veel dingen ook gewoon, dat je zo wat, ja, dat wordt niet per se op school uitgelegd, maar dat is een beetje common sense. En dat is niet dat op school leert. Ik denk dat het ook een beetje bij je opvoeding hoort. En waarvan dat, at the end of the day, kun je nog altijd verder gaan in het leven.
Wat dan?
Ook al heb je die diploma's. Werkethiek, bijvoorbeeld. Ja. Nu, ik ben er zeker van dat er soms bazen zijn die zoiets gaan hebben van, bij mij had ze totaal geen werkethiek. Ja, maar ik werkte ook niet graag voor u.
Nee.
En dat is iets dat ik dan met de tijd zoiets had van, oké, er zijn te veel mensen waar ik zoiets had van, ik wil hier keigraag werken, maar uiteindelijk kon ik dan mijn baas niet af en dan speelde dat keihard op mijn werkethiek. Dus dan heb ik ook ondervonden van, oké, ik kan eigenlijk niet echt voor iemand werken.
Ja, want je hebt ook in de IMO gezeten en je bent daar dan weggegaan, omdat je moest dan naar je mama in het ziekenhuis, want die had een chemobehandeling en die wou je niet vroeger laten vertrekken.
Ik vertrok, dat was elke donderdag, vertrok ik om 16 uur. En hij had mij een meeting geplaatst, een bezoek, na 16 uur. En ik zei van, ja, jij weet toch, om 16 uur vertrek ik, want ik moet mijn moeder gaan halen in Leuven. En dan zei van, ja, sorry sir, maar je gaat een dag wel moeten kiezen. Het is ofwel je job ofwel je mama. En wat ik heel erg vond, want die had zelf iemand heel dichtbij, die zijn partner was gestorven aan kanker een paar jaar ervoor. Maar bonsoir. En toen had ik zoiets van, ja, bye. En, maar er waren ook nog andere dingen. Ja. Ik deed ook echt niet graag. Mm. Ik vond dat echt niet leuk. Huizen verkopen, dat is echt iets voor mensen en dat was niks voor mij. Dus op zich...
Hoe heb je dat beleefd, uw mama die ziek werd? Ik kan me voorstellen als jonge vrouw dat dat echt...
Dat was hard, want mijn moeder is echt zo de glue van alles.
Ja.
En om haar ineens dan zo in een zwakke... Ja, mijn moeder is echt een superhero. Hè? Dat is,
ja.
En dat is niet zo van, dat was een superhero als ik kind was en dan word je ouder en beseft je... Nee, mijn moeder is altijd echt een vrouw geweest die alles aan haar kinderen gaf. Die geeft enorm veel liefde aan ons. Wij zijn echt... Dat is wel iets dat ik nooit heb gemist, is liefde van mijn ouders en vooral van mijn moeder. Dus ineens dat zij dan zo in een zwakke punt zit, dat ik zoiets had van, oh, fuck. Dat gaat hier heel de familie destabiliseren. Maar dat ook wel een beetje heeft gedaan.
Hoezo?
Ja, ineens heb je zoiets van, oh shit, wacht.
Klankbord.
Ja, en je beseft ze van, oké, het gaat niet goed met papa, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik die moet troosten. En hij weet eigenlijk niet hoe hij mij moet troosten. Mama troostte mij, mama troostte papa. Maar mama is nu degene waardoor wij getroost moeten worden en... We don't really know how to do this. Dus dat was veel zo'n dingen. Dat je dan ineens beseft van, oh shit, dit is eigenlijk super belangrijk. En, maar ja, wel heeft heel veel veranderd aan de manier waarop ik mijn leven... Ja, dat heeft echt mij zo'n kick in de butt gegeven. Van,
Vertel, denk je dan aan voor je ambities gaan of meer relativeren? Of?
Voor mijn ambities gaan vooral. Mijn moeder is iemand die nooit... pressure op ons heeft gezet, zo van trouwen, kinderen hebben en zo, die heeft dat nooit gedaan. Die heeft altijd zoiets gehad van, alsjeblieft, profiteer van je jeugd, zoveel dat je ook kunt. En ik zat dan zo in een periode waar ik dan zo mijzelf de pressure gaf van, oh my god, ik moet in een relatie zijn, want ik ben 26 en over 2 jaar moet ik aan kinderen beginnen en trouwen en al dat gezever. En toen zei mijn moeder echt zo van, alsjeblieft, doe dat niet en amuseer je gewoon en just do whatever the fuck you want to do. En ik had dat wel nodig.
Ja.
En dan ben ik met stand-up begonnen.
Ja, maar dat is wel, want uw ouders, die Je hebt ook in een interview gezegd, hè, dat je ouders zich vaak niet goed genoeg voelen. Dat die ook zo'n beetje... Dat die, ja, dat die ook... Ja, die moest kregen veel te maken met vooroordelen. Dat die ja, die spraken wel Nederlands, dacht ik. Maar dat ze toch commentaar kregen of wat was het?
Ja, altijd. Maar mijn ouders hebben gewoon zo wat... Weet je, mijn ouders horen zo bij de migranten die... Ja, die heel stil... zo weinig mogelijk aandacht op hun wouden. Superveel hebben gedaan om zo zich te integreren. En dat merkte ik ook. Hè. Ik was daar vorige keer nog over bezig met iemand. Vroeger, heel jong, weet ik... Het was thuis veel Tunesischer. Er was veel meer Tunesische televisie. Ik weet nog, mijn papa die rookte de waterpijp. Er werd veel Arabisch gesproken. Wij aten ook veel meer Tunesisch. En dan kwam 9/11. Ik was 10 jaar... Ik kom thuis en ik zeg tegen mama... Ja, Evelien heeft in de klas gezegd dat dat door mijn mensen is... dat er in New York die torens zijn ingezakt. En mijn moeder zo... Hè, wat? Die zo... Ja. Ze was daarover bezig. En ze zei van... Ja, dat is door de mensen gelijk Serin. En ik snapte zo niet, dus ik vraag dan aan mijn moeder uitleg. En ik weet echt nog, vanaf dat moment, sinds dat ik 10 was, is dat zo wat veranderd. En zijn wij... merkte ik van, dat mijn ouders minder Arabisch of minder Tunesisch deden.
Dat die eigenlijk wouden voldoen aan het Vlaamse ideaalbeeld.
Voilà, dat die zoiets hadden van, oh shit, we're being targeted right now. Dus wij moeten nog een extra laag op ons integratie zetten. En ik heb dat heel spijtig gevonden. Ik snap volledig waarom dat die dat deden. Als uw dochter van 10 naar huis komt van school, omdat haar beste vriendin dan nog... Tegen haar zegt van dat is gebeurd door mensen gelijk Serin. Ik moet dat toch wel even bang doen, denk ik.
Heb je voor de rest wel veel te maken gekregen met racisme? Ik vond het antwoord wel.
Ja, wel veel. Maar en ook zo heel spijtig dat mijn ouders mij nooit hebben geleerd hoe ik me daarop moest verdedigen, maar gewoon hebben geleerd van just shut up. Zwijg gewoon. Fais profil bas. Allee, hou je gewoon zo. Ik weet niet of je dat zegt, profielba. Maar zo hou je gewoon...
Bedeesd.
Ja, hou je bedeesd. Doe gewoon echt zo... Verdedig je niet te veel. Laat mensen gewoon praten en zorg er gewoon voor dat jij een goed mens bent. Dat alles betaald is wat betaald moet zijn. Dat alles proper is. Al die dingen. Zodat mensen niet te veel naar je gaan kijken en dat ze je niks kunnen verwijten.
Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik was tot voor een paar jaar geleden ook... clueless, als het ging over racisme, ik dacht van, ja, maar als je niet lacht met die persoon zijn of haar huidskleur, dan is dat toch geen racisme en that's it. Maar pas de laatste jaren ben ik beginnen inzien hoe dat echt in de kleinste dingen zit. Hoe ervaart je dat dan als comedian?
Als comedian heb ik daar ook zo wel wat commentaar over gekregen en zo dingen gehad. Maar gelukkig heb ik dan zoiets van, dat is ook door mijn drietaligheid, hè. Ik heb ooit eens een comedy club in Vlaanderen waar ik ben gaan optreden. En na mijn performance, ik ga van het podium en de MC zegt... Amai, zo leuk om iemand eens op het podium te hebben die straight from the ghetto is. Dat ik zoiets heb van, ik ben van Vilvoorde. I'm sassy, but that doesn't mean that I'm ghetto. En bestaan er zelf ghettos in België?
Yeah.
Ik ken wel een straat die ietsje gevaarlijk is als de andere. Een wijk, maar echt zo... Maar we don't have ghettos. Like, ik ben in New York in ghettos gekomen waar ik echt guns in... Allee, like, we don't have that. En zo, gewoon omdat ik dan zo wat sass heb op podium, gaat je direct zoiets hebben van, oh, kei leuk om iemand van de ghetto te hebben.
En hoe reageert je daar dan op?
Ik ben gewoon niet meer gegaan. En ik ga daar ook geen voet meer binnen zetten.
En waar MC?
Dus... Nee, dat is niet de plek. De MC, dus de Master of Ceremony.
Ah, ja.
De persoon die dan zo de comedians introduced. En wel, toen ik gedaan had en hij kwam terug op het podium, dan zei hij van, oh, kei leuk om iemand straight from the ghetto te hebben. Dat ik zoiets van, is this how you guys see me?
En wijst die daar dan ook persoonlijk op? Of zeg je zoiets van, don't bother?
Hij?
Ja. Allee, zeg je dan van, yo, ik vond het wel niet cool dat je dat...
Nee, maar hij zegt wel, toen hij dat zei, dan keek ik echt zo van, heeft hij dat nu net gezegd? En ik was echt zo met mijn ogen aan het rollen en ik keek zo naar mijn vrienden van, did he just say that? En dan zijn we weggegaan. Ik heb ook niks meer gezegd. Ik heb niet gezegd van, oh, thanks for having me.
Yeah.
I can't wait to come back. Don't forget to call. Nee, I left. I took my stuff. En ik had zoiets van, get a girl out. En dat is nu ook een plek. En dat is nu het leuke, hè, dat ik zoiets heb van... Gelukkig heb ik niet zo dat ding van... Ik ga slikken, want deze is een belangrijke plek om te spelen. Of ik wil hier nog komen spelen.
Ja.
Ik heb zoiets van, ik heb eigenlijk nog twee andere talen waar ik in kan spelen. En dan ga ik... Of andere plekken waar ik in kan spelen. Door mijn meertaligheid zijn is de limit veel hoger. En ben ik minder verplicht om dingen aan te pakken. Ik heb ook zo'n kleine MeToo-accidentje gehad in Nederland.
Wanneer?
Dat was vorig jaar of het jaar daarvoor, ik weet het niet meer. Het was ergens in de winter, het sneeuwde toen.
En wat was er gebeurd?
Ik moest naar huis, na de show. En een van de comedians zegt tegen mij van, je mag bij mij blijven slapen, want het sneeuwt. En ik zei, ik moet morgens vroeg opstaan. Ik rij wel, ook al duurt het 4 uur in plaats van 2 uur, ik rij wel tot naar huis. Ook al sneeuwt het, maakt niet uit, ik heb winterbanden. En dan zeg ik dag aan alle comedians en mij bedankt dat ik er mocht zijn. Ik vond het heel leuk en aarzel niet om mij nog eens terug te contacteren. En dan zegt die comedian van, maar als je niet bij mij blijft slapen, dan ga je niet terug gecontacteerd worden. En ik zei, hoezo? Die zo, blijf slapen. En dan zei ze zeker dat je nog eens mogen komen spelen. En dan had ik zoiets van, nee, want jij bent lelijk en jij scheelt. En die had echt twee ogen dat zo gingen. Dus...
En was een bekende comedian?
Ik weet niet of die bekend is. Dat was een Nederlandse comedian. En dan had ik zoiets van, ik blijf niet slapen. Ik ga echt naar huis. En dat was dan ook een plek waar ik zoiets had van, oké, geen probleem. Dat is wel zo het luxe dat ik heb. Als ik zoiets meemaak, dan ga ik niet zoiets hebben van, of een mail sturen van, ik heb dat meegemaakt, dan mag ik alsjeblieft nog spelen. No, if this is the people that you guys work with, then I don't need to be here. Ja. Net gelijk ik in bepaalde winkels of bepaalde merken niet ga... Wij hebben nu die luxe. Ik heb merken dat ik niet ga kopen because I don't like how they treat their staff, how they get their clothes, En ik heb dat ook nu met mijn werk. Door het feit dat ik in zoveel talen speel, heb ik zoiets van, ik ga veel minder slikken. Want...
En is dat iets dat je vroeger wel zou hebben gedaan?
Tuurlijk.
Ja? Want jij, ik had altijd het gevoel bij u dat jij zo ook iemand was van, ik heb te veel zelfrespect hiervoor. Ik ga mij niet...
Ik heb gewoon die zelfrespect echt opgebouwd, vooral met mijn stand-up. Maar ik heb ervoor wel in situaties gezeten met andere jobs waar ik zoiets had van, ik ga hier mijn bakken zouden, want ik heb heel lang in de modesector gewerkt, in de luxe en zo. Dus waar dat mijn manager tegen mij zei van, je zou eens pompelmoes moeten eten 's morgens, want dan kun je mee vermageren. Of zo van die, zo van die shit, want this is luxury and people need to be pretty and thin and beautiful.
Maar zelfs niet alleen in mode en luxe, ook in de reclamebureau, eerste reclamebureau of tweede reclamebureau waar ik heb gewerkt, had mijn baas tegen mij gezegd van mij, je bent wel vertikt, chance dat je nog zo'n grote borsten hebt. En ik had echt zoiets van, maar pas later besefte ik zo van...
Ja, niet oké.
Maar ik bedoel ook echt 2 jaar later, ik voelde mij oncomfortabel, maar ik dacht van, this is advertising, maar... Ja. Alleen, it's just men.
Ja, voilà. En ik had dat keivaak met mijn andere jobs. Dat ik zoiets had van, this is it. En nu... Allee, ik heb nog altijd zo'n momenten waar ik zoiets van, I'm gonna let this one pass. Want dat is geen slecht persoon. Die is gewoon een beetje onhandig met zijn woorden.
Maar waar heb je de grens? Want die persoon met zijn straight from the ghetto, misschien was dat gewoon een socially awkward turtle. Of...
Ja, maar ik was er ook niet graag.
Okay,
ik heb plekken waar ik dan zo graag ben, maar dat er zo één iemand zo een comment gaat doen, dat ik zoiets heb van, ignorant. Maar dan heb ik zoiets van, maar ik ben hier nog altijd graag.
Ja.
Maar je hebt, of het publiek is hier geniaal. Maar dat was echt een plek waar overal, en dat was in Nederland ook zo, in de plek waar ik in Nederland zo was, dat was een plek waar ik eigenlijk zoiets had van, ik vind jullie publiek niet leuk, ik vind jullie kostprijs niet oké, dat jullie zoveel vragen voor wat er eigenlijk hier, voor wat de mensen krijgen. I don't like the vibe. Ja. And this on top of it, bye.
Ik heb onlangs met iemand in de comedywereld gesproken, ook over u. En ik zei van, die vind ik echt grappig. En die persoon zei, maar ze zou eigenlijk wel, als ze in Vlaanderen wil doorbreken, zou ze ook wel zo in Nederlands shows, en zou ze dan ook beter zo in verschillende plekken in België Nederlandse shows geven. Allee, zeker als opkomende comedian. Hoe kijk jij daar zelf naar? Want jij hebt ook in een interview gezegd van, ik wil niet betaald worden om voor een NVA-publiek moslimmopjes te maken en zo.
Ja, après ik had dat niet zo moeten verwoorden. Maar dat was een van mijn eerste interviews. En ik dacht, ik ga hier maar wat zeggen. Maar ik had dat niet zo moeten zeggen. Maar het is wel zo dat ik zoiets heb van, het leven is al moeilijk genoeg. stand-up is al moeilijk genoeg, dat ik mijn eigen niet per se in situaties constant ga zetten waar ik het uiteindelijk niet leuk vind. En dat ik ook soms van andere comedians hoor, die heel veel provinciaal spelen, als ik het zo mag noemen. Pas op, hè. Ik heb in provinciale plekken gespeeld waar ik mij kapot heb geamuseerd en een keileuk publiek had. Maar ik heb ook wel gehoord van mensen die zoiets hebben van, ik heb veel te veel provinciaal gespeeld en ik heb veel te veel optredens gehad waar mensen eigenlijk de helft van mijn material niet snapten gewoon.
Ja.
En dat, ik wil me niet in die positie zetten, want ik hou enorm hard van wat ik doe. Ik ben enorm, enorm, enorm graag op podium. Dat is echt het plek waar ik echt zoiets heb van, niemand kan mij niks aan. Ik ben in compleet controle en ik hou keihard van mijn eigen ook op dat moment, als ik op podium ben. Dus ik ga
mij niet... dat ook uit. Dat is
ja,
echt cool.
Ik zit daar zo graag. Dus dat ik... En denk u. Maar dat ik echt ervoor wil zorgen van, ik wil mij niet in situaties zetten waar ik uiteindelijk weet van, I'm gonna set myself up for failure. En ik heb dat veel te vaak gedaan in het begin. Waar ik, ja, bedrijfsfeestjes of zo van die dingen zo dat ik zoiets had van... Ik wil hier niet zijn en jullie willen niet dat ik hier ben. En jullie hebben hier gewoon wat dingen aangevinkt en zoiets zat van, allee, kom, we gaan eens gaan kijken naar dat mens. Of dat moet van het werk. En nobody's having fun, so why even bother? Dus ja, maar het is wel waar dat ik als opkomend meer misschien een andere strategie had moeten volgen. De strategie had moeten volgen dat elke comedian in Vlaanderen doet, which is... In alle comedyclubs over heel Vlaanderen keiveel giggen. Maar wat mensen ook vergeten is dat I am gigging a lot. Gewoon niet altijd in Vlaanderen. Maar ik speel heel veel in Brussel, ik speel heel veel in Parijs, ik speel heel veel in Londen. Dus ik heb die oefening, ik doe die oefening wel.
Ja.
Ik focus mijn eigen gewoon niet op één territorium.
Ja, plus Vlaanderen, allee, wat is dat?
Ja, en ik weet het. Ik hoor zo vaak, hè. Ik heb ook vaak de commentaar gehad van, je moet niet zo arrogant zijn, dat ik zoiets heb van...
Gewoon omdat je zelf zeker bent dan.
Ja. En gewoon ook omdat ik zoiets heb van, ik ga in Vlaanderen spelen, maar enkel in bepaalde plekken, niet overal. Maar wat ik tegen die mensen dan ook moet uitleggen is, dat is niet uit arrogantie dat ik niet overal in Vlaanderen wil spelen, dat is puur uit tijd. Want jullie spelen enkel in Vlaanderen en dan nog een beetje in Nederland. Ik moet mijn tijd splitsen tussen Vlaanderen, tussen Brussel, tussen Wallonië, tussen Parijs, andere plekken in Frankrijk. Ik moet dat zo wat verspreiden. En zodra dat je dan zo wat moet verspreiden en een groter territorium hebt waarop dat je moet spelen, dan ga je zoiets hebben van, ik ga ervoor zorgen dat mensen misschien... Ja, oké, mensen gaan misschien langer dan een half uur moeten rijden om mij te zien. So be it. Ik heb in Parijs gespeeld. Ik heb mensen die helemaal van Lille 2 uur hebben gereden om mij te komen zien in Parijs.
Dat is toch, wat doet dat met u? Dat is toch de max?
Tuurlijk. En dan kom ik in Vlaanderen en dan is ze van, oeh, maar speelt jij niet in Hasselt? En speelt jij niet in Diest? En speelt jij niet in Edegem? Dat ik zoiets heb van, pakt uw auto, pakt de trein en komt even 20 minuten rijden. En dan kun je mij ook zien. Ik moet niet in elk dorp gaan spelen, want ik kan ook gewoon niet. Ik kan mij niet in 15.000 stukken splitsen.
Ja, ja. Maar dat is wel... Allee, ik vind het super knap het parcours ook dat je hebt afgelegd en ook... Volgens mij is dat geen evidentie om... Want een publiek uit Wallonië is dan zeker niet hetzelfde als een publiek uit Vlaanderen en Frankrijk en Verenigd Koninkrijk. Past jij je shows aan? Of in welke mate? Hoe ver ga je daarin?
Ja, ik pas mijn shows wel een beetje aan. Hè. Ik heb plekken waar ik agressiever speel. Dat is niet de juiste term, maar waar ik wel agressiever speel. Zoals bijvoorbeeld Parijs. En dat vind ik dan superleuk.
Ja.
Dat is echt bam, 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 bam. Want dat is een publiek die dat ook gewoon is. In België kun je wat meer tijd pakken met je publiek.
Ja.
Want het publiek neemt ook meer tijd om in te komen in je verhaal. Ja. Want ja, die hebben niet zoiets van... Yo, wij willen in de eerste 30 seconden al direct weten als we je graag gaan hebben of niet. En zo ja, we willen in de eerste 30 seconden al gelachen hebben. Dat is iets dat je in Parijs wel moet doen.
Ja.
In België kun je wat meer je tijd pakken. In Londen mocht je ook wat agressiever zijn of mocht je alle kanten uit. Er gaat wel altijd wel iemand snappen, iemand in het publiek. Ja, het publiek gaat dat ook wat... Je kunt daar wat van alles mee doen. Dus ja, je past dat ook zo'n beetje aan.
Je zegt ook van, ik kan echt mezelf zijn op een podium. Dat is echt de plek waar ik het liefste ben.
Ja.
Je neemt ook geen blad voor de mond. Dat vind ik heel tof. Maar je hebt ook wel zoiets op een gegeven moment heel veel haatberichten gekregen. En zelfs dreigementen van verkrachtingen en vermoorden.
Ja,
en,
dat klopt.
En jij hebt toen gezegd van, dat bewijst toch echt wat voor angstmaatschappij dat wij leven. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Gewoon mee omgegaan. Ik weet
had je
niet
bang?
Zo... Ja, ik had bang. Ik heb berichten gekregen dat u echt wel bang doen. Berichten echt zo van...
Concreet?
Concreet. Van Vilvoorde, ik weet dat zijn. Ik zorg ervoor dat ik binnen de week aan uw adres geraak. Ik ben ooit eens ook achtervolgd geweest, tot bij mij thuis. Heeft er iemand mij tot bij mij thuis met zijn auto gevolgd na een optreden? Dus ja, ik heb wel bang. Ik moet vaak klachten indienen en zo van die dingen.
Echt?
Ja.
Maar je praat er zo over als de normaalste zaak. Fedivair bijna.
Als je daar al een jaar mee leeft. Ik zeg niet dat ik daar gewoon ben. Ik zeg niet dat ik... dat ik relaxer mee omga. Elk bericht dat ik krijg doet nog altijd wel pijn. Maar... Ik moet ermee leren leven. Ik zie dat eigenlijk een beetje gelijk een ziekte.
Echt?
Mensen die diabetes hebben, die moeten ermee leren leven. Die moeten weten wanneer ze moeten een piekuurtje doen. Die moeten weten hoe ze hun suikergehalte. Dat is wat ik doe. Ik moet ermee leren leven. Ik moet zien dat als ik iets post waar ik op een bepaalde locatie ben, dat ik het pas online zet als ik weg van die locatie ben.
Dus je bent er echt zo mee bezig.
Ja, constant. Ik moet zien dat als ik ergens ga optreden... dat ze mij komen halen van het station.
Serieus?
Als ik ergens naartoe moet gaan, ja. Ik pak niet... Of dat ik met een auto ben. In België is dat nog heel doenbaar. Er zijn plekken waar ik weet van, oké, hier gaat er niks met mij gebeuren. Maar ik weet van bijvoorbeeld, als ik in Frankrijk of zo ben, dan, en ze boeken mij ergens, dan is het van, oké, maar... Dus die betalen dan de trein en zo. En dat ik zoiets heb van, oké, maar... Ook al is het hotel 5 minuten stappen van het station, wil ik dat niet alleen doen.
Ja. En is dat door wat jij zegt, of... Omdat je een vrouw bent.
Dat heb ik ook wel geleerd na een tijd. Hè. Na een jaar van death threats en rape threats en haatberichten en al die dingen, heb ik wel geleerd van, oké, iedereen gaat wel altijd iets vinden dat hem niet graag heeft bij mij. Soms is dat omdat ik een vrouw ben, soms omdat ik een vrouw van kleur ben, soms omdat ik door mijn afkomst, door mijn achtergrond... Soms is dat domme dingen. Hè. Soms is dat omdat ze mij te arrogant vinden. Soms is het omdat ze mijn haar niet leuk vinden. Er gaat altijd wel iets zijn dat mensen niet graag hebben bij mij. Dus daar heb ik mij ook bij neergelegd. Ik heb nu gewoon echt leren kopen met voor mijn veiligheid te zorgen.
Ja.
Dat is het zo wel.
Ben je toekoer, ben je een angstig persoon?
Ik was veel angstiger. Gelukkig heb ik ook nog, volg ik ook nog therapie. Dat is iets dat ik super belangrijk vind. En niet omdat ik crazy of... Nee, iedereen vind ik moet af en toe eens in zijn leven wat therapie volgen en alles een beetje op een lijstje zetten en zo. En ik heb dan zo ook wat manieren en technieken geleerd om met die angst om te gaan.
Zoals?
Zoals af en toe eens mijn gsm geven aan iemand en zoiets hebben van, wil jij daar eens allemaal op antwoorden en alles wissen dat ik niet moet zien.
Echt?
Zo'n dingen, ja. En ik heb dat ook soms, dat ik zo... Het is even te veel voor mij, dus... Ik geef even mijn gsm aan iemand die ik vertrouw. En hij of zij gaat dan door alle berichten. Omdat ik dat gewoon... En dan heb ik dat niet gezien en dan wil ik daar ook niks over weten. En dan is ze van, oké, je wist wat er te wissen valt. En je had bij of geantwoord op wat dat lief is en wat dat oké is. Maar alles wat dat niet oké is, dan moet ik niet zien. Maar met periodes kan ik er wel mee om. En vind ik het zelf bijna grappig om het te zien. Maar er zijn periodes waar ik zoiets heb van, ik voel me niet zo goed. It's not the right time. Dus dan ga ik daar ook niet mee om.
En hoe lang, welk moment heb je besloten om in therapie te gaan? Is dat iets dat je al lang doet?
2 jaar geleden ben ik daar voor de eerste keer. Gewoon omdat ik zoiets had van, what's wrong with me? Waarom ben ik zo ongelukkig? Ik was heel ongelukkig gewoon. Alles. Ik vond...
Prestatiedrang?
Prestatiedrang, ik had heel veel druk gezet op het moment waar ik dan ineens zat. Dus ik had, ja, ik heb heel veel last gehad van overgewicht en obesitas in mijn jeugd. En ik had zoiets van, once I fit in a certain size en dat ik mijn leven verdien, allee, mijn geld verdien door mijn passie, dan ga ik gelukkig worden. En dan had ik dat.
Ik wil altijd meer.
Ja, maar ik had ook gewoon van, ah, oké, check, ik verdien nu mijn geld met stand-up. Check, ik kan mij nu kleren kopen in gewone winkels en ik moet niet constant naar de plus size op zoek gaan. Ik had al die checks en dan had ik zoiets van, oei, ik ben nog altijd niet gelukkig. What the fuck? Wat gebeurt er? Hoe komt dat? En ik vond dat niet oké. Ik vond dat niet normaal, want ik was heel, heel ongelukkig, terwijl dat alles wel op papier...
Je zegt dan aan dingen in je jeugd. Welke momenten waren dan hard uit je jeugd? Dat maakte dat je zo echt wel hulp...
Ja, ik ben heel veel gepest geweest op school. Ja. Ook al had ik een heel sterke karakter en had ik wel vrienden en was ik wel oké, cool, werd ik toch nog altijd heel veel gepest. En,
waarom?
Ja, door mijn overgewicht gewoon. Ik was ook heel dik op school. En ja, daar werd het altijd zo wat over gezegd. En ja, ik werd daar heel veel door gepest. En op het moment zelf vond ik dat erg. En dan dacht ik van, ik ga dat kunnen verwerken. En zodra ik wat vermager, gaat dat beter worden. En uiteindelijk kwam dat allemaal ineens terug. En zodra dat ik dan iets meemaakte... waar ik het gevoel had van, ik ben niet goed genoeg, dan kwamen al die traumas van het gepest dat ik dan als kind had meegemaakt, allemaal terug.
Heb je nu een speciale relatie met eten ook?
Ja.
Zo haatliefde?
Haatliefde. Meer haat dan liefde.
Emotieregulerend eten.
Ja.
Check.
Ja. En dat is heel vervelend. Dat is heel vervelend en ik vind ook dat daar niet genoeg... Nu begint daar wat meer conversatie over te... Want vroeger was ik gewoon een dikzak en doet er iets aan. Maar guys, obesitas is een ziekte, hè? Dat is een eetstoornis, gelijk dat je over anorexia of zo kunt praten. Hè? En dat vond ik dan zo spijtig, dat ik dan gewoon de dikke was, maar niet de zieke was.
Maar een eetstoornis is ook iets dat je niet verliest, dat je niet... Allee,
ja,
dat,
voilà.
Dat behoud je. Dus inderdaad, exact. Van, dat ik niet dat ik de dikke was en niet de zieke.
Voilà, en dat is wat ik dan ineens door had bij het vermageren, dat ik nog altijd die relatie had met eten, dat ik zoiets had van, maar allee, hoe komt dat? En dan moest ik ook merken van, ik ben eigenlijk echt ziek. En mensen met een overgewicht zijn ziek. Allee, niet overgewicht, obesitas, zijn ziek. En dat is inderdaad, ik heb moeten accepteren van, ik ga daar helemaal... Ik wist dat niet. Ik dacht, ik ga vermageren en it's all gonna be better. En dan merkte ik van, oh nee, ga ik daar echt heel mijn leven mee bezig zitten? En ja, nu zit ik in de fase waar ik accepteer van, ja, voilà, dat hoort erbij en dat... Ik moet accepteren dat ik heel mijn leven een bepaalde relatie met eten ga hebben.
Wat mij opvalt, hè, Serine, is dat als ik tegen mensen zeg van... ik zeg dat ook, hè, en ik zeg zo, ik vind mezelf te dik. En ik wil niet dat mensen zeggen, maar nee, ik wil dat... Allee. Maar wat mensen mij niet moeten zeggen is, maar nee, je ziet er goed uit. I didn't say I was ugly, I said I was fat.
Ja, ja, ja.
En dat zo bijna aan elkaar ja. gelijkgesteld is.
Absoluut. Je moet mager zijn om er goed uit te zien. Nee, je kunt heel mooi zijn terwijl dat je... wat extra kilo's hebt en zo.
Want ik ben een paar jaar geleden heb ik 12 kilo vermagerd. Mm-hmm. En ik werd, hoe meer dat ik vermagerde, hoe ongelukkiger ik telkens werd. Omdat het was niet genoeg en het moest meer. En het moest meer en op den duur. En dat is nooit eigenlijk weggegaan. Ik at geen maaltijden, maar ik at calorieën. 'S morgens 300, 's middags 200, tussendoortje 100, avondeten 400.
Ja.
En that's a wrap op het einde. Maar nu... ben ik terug bezig met mijn voeding aan te passen, maar om mij beter te voelen en om mij beter in mijn vel te voelen. Ja. En dat is toch een hele... Zeker ook... Allee, ik mag daar nog van geluk spreken, dat wij... toen wij echt nog jong waren, toen waren social media nog geen dingen. Nu, ik kan me niet voorstellen wat dat doet met jonge meisjes en jongens die zo'n ideaalbeeld hebben.
Ik merk nu zelf, hè. Ik heb heel veel mensen die ik dan volg, die ik ofwel persoonlijk ken... Ja, persoonlijk ken. Want als ik ze persoonlijk niet ken, dan volg ik ze meestal niet. Zo de Kardashians en zo, die volg ik allemaal niet meer. En ik heb dat ook bewust gedaan. Maar ik heb nog altijd mensen die ik persoonlijk ken. En die Instagrammers zijn. Of zo van die dingen gaan posten. Dat ik zoiets heb van, maar ik voel me daar eigenlijk niet op mijn gemak bij. Om constant uw platte buik te zien. Maar echt constant. Jij toont die op elke foto, op elke post. Dus ik ga je gewoon muten. En I'm sorry about that. Maar dat... En dan heb ik zoiets van... Elk jong meisje zou dat moeten doen. Mute whatever is not your reality. And whatever you know that your body will never be able to get or to achieve, want it fucks you up.
Ja. Ja, dat zijn ook altijd die standaarden. Vanochtend was mijn coach hier en die heeft mijn buikomtrek gemeten.
Goh.
En ik zei zo, that's cool. Ik weet dat de max, dat ik eigenlijk toch wel over de maximum zit. En dan begint, ja, dat geeft mij heel veel stress. Dat is echt iets dat ik van thuis heb meegekregen, zo die focus op het getal op de weegschaal.
Ja.
Maar jij bent daar nu, je hebt daar nu wel een balans in gevonden om daar anders mee om te gaan dan.
Ja, het probleem is dat ik soms nog altijd zo wat binge. En daar is zo het heel moeilijke. En daar moet ik echt...
Het is geen handje, het is de zak of het is niks.
Ja.
Ja, same.
En dat ik echt zo merk van... Ik heb dat bijvoorbeeld gehad. Ik heb dat op momenten van geen controle. En ik heb dat nu, deze week. Ik heb dat ook tijdens de slimste mens gehad. Tussen de opnames en de dag dat het uitkwam. Want dan zit je in een stress van... Dat gaat uitkomen. En je weet totaal niet hoe dat jij op tv gaat komen. Je weet totaal niet... Wat dat mensen van u gaan denken, als mensen u grappig gaan vinden of niet. Je zet er ook maar één aflevering. Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren, maar je weet dat er iets over x aantal dagen op tv komt met je kop op. Dus dan heb je die controle niet en dan zoek je die controle ergens anders en dan is dat met eten. En ik heb dat nu ook, want ik heb bijna iets dat online... op Franse tv gaat komen, dus niet eens in België. Maar dan heb ik ook zo die angst van, oh nee, wat gaat het Franse publiek van mij vinden? Dat is de eerste keer dat ik op Franse televisie kom... Shit, ik heb dan zo ook een beetje bang. Wie weet gaan ze mij niet eens merken, want ik zit met een hele andere pool van comedians. Wie weet kom ik daar amper... maar dan heb ik zoiets van, ja, of wie weet is dat gelijk de slimste mens, dat ik uiteindelijk er maar even zit. Maar dat mensen toch zoiets gaan hebben van, wow. En ineens zie ik mijn following en van alles opkomen. En... Dus ja, ik zit dan zo weer in die stressfase. En dan s'avonds, ik kan niet slapen, ik zit daar aan te denken. En dan heb ik zoiets van, oké, ik ga gewoon eten. En dan, ja, niet gezond. En dan de dag erna. Nu, wat ik wil leren, is om de dag erna niet wakker te worden met... You're a piece of shit. Je hebt gisteren keiveel zitten fretten s'avonds. Daar leer ik nu zo wat mee te werken.
Ja, maar het lijkt mij wel op dat, valt mij wel op dat sociale media... daar wel de grote boosdoener in is. Want mensen kunnen daar ook over praten. Als het in de jaan staat, kunnen ze zeggen van... Ach, die Serine, heb je die gezien?
Ja.
Dat is toch wel iets... dat is eigenlijk een zegen en een vloek.
Absoluut. Dat is eigenlijk, ja... Ja, dat doet wel een beetje bang.
Heb je dat altijd al gehad, zo dat angst voor om controle... Allee, de nood om in controle te blijven?
Absoluut. Ik ben ook een beetje een control freak. Hè. Ik ben iemand die... Ja, die... Ik ben een planner. Ik ben iemand die... Ja, ik organiseer graag. Ik heb graag dat dingen zo heel...
Structuur.
Ja, ik hou van structuur. Ik ben niemand die zo... Zelf bij het uitgaan, hè. Ik zat niet zo van, we zien waar dat de nacht ons brengt. I need to know wanneer, waar, hoe,
ja,
wat, hoeveel ook. Geld moet ik op zak hebben, kaart, cash. Ik moet dat allemaal op voorhand weten. En dat is niet dat je altijd spijtig genoeg kunt doen. Dus nu leer ik gewoon omgaan met, oké, wanneer ik geen controle heb, wat kan ik doen om...
Ja.
Er niet te veel aan te denken.
Ja, bij mij is dat, ik heb dat ook, vooral met zo verandering. Zo van, ja, maar verandering is goed. Nee.
Mm.
Ik heb zo van, verandering is... Soms is verandering zelfs goed, maar het feit dat er iets verandert, kan me dan al helemaal oversturen.
Ja, ik wist dat niet. Mijn zus heeft mij daar op aangewezen een paar jaar geleden, toen mijn grote zus zwanger was. 8 maanden nadat ze getrouwd was. Dat ik zoiets heb van, wow... En ik was precies een beetje boos op haar. En dan heeft mijn jongere zus moeten uitleggen van... Maar Serine kan eigenlijk niet tegen verandering. En dat is iets te veel voor haar nu. Jij bent net getrouwd. Dus haar grote zus is net weg, getrouwd. Woont in Tunesië. Dan krijgt ze er nog een kind bij. Dat is te veel verandering voor haar.
Ja.
Terwijl ik nu mijn nichtje, dat is echt the love of my life. Ik hou van haar. Ik wil haar alles geven. Ik wil haar alles voor doen. Maar op het moment dat zij geboren was, had ik echt zoiets van... Everything's changing and I don't like it.
Ja. Ja.
I don't like it. All of a sudden, my parents are grandparents. What the fuck? Ja. Allee, zo keiveel verandering en ik kon daar niet goed mee om.
Ja.
En ik heb dat ook wel, net zoals wat je zei, van ja, te veel verandering, dat is niet zo goed voor mij.
En wat doe je dan om te ontprikkelen? Of zijn er, is dat ook iets waar je met de psycholoog over babbelt dan?
Ik praat er ofwel met een psycholoog over, of soms heb ik ook zo momenten waar ik zo zie dat ik zo in mijn kop was zitten panikeren en dan spreek ik zo van, nee, Serine, jij bent iemand die niet tegen verandering kan. Dit is de reden waarom dat jij nu een beetje zot in je kop aan het gaan zijn. Dat is gewoon daardoor. En dan kan ik dat plaatsen. Dat is het belangrijkste. En het leukste wat ik vind aan wat ik heb geleerd met therapie, is dat ik nu dingen kan plaatsen. Ik weet, dat gevoel is er door dat. En niet, ik die zit echt zo overthinken en oh my god, what's wrong with me? Waarom doe ik zo? Waarom wil ik... Nee, nu kan ik het dingen plaatsen van... Daar zet je iets te gevoelig voor. Daar kun je eigenlijk niet tegen. Daar verliest je de controle. Daarmee dat jij zo nu bent. Omdat je eigenlijk niet controle hebt over die andere situatie. Je kan nu gewoon echt dingen plaatsen. En dat is echt zalig.
Iemand zei mij eens van... Je moet niet proberen los te laten, maar anders te gaan vasthouden.
Ja,
dat exact. Is eigenlijk wat jij doet.
Absoluut. Ja, dat is exact wat ik doe. Loslaten kan ik niet. Dat is tegen mijn natuur. Ja. Ik kan niet dingen gewoon doen. Maar inderdaad, gewoon anders vasthouden.
Ja, mijn vriendin heeft dat ook zo van... Allee, schatje, let it go. Hoe? Allee, zo. Ja, okay. Je moet mij eerst druk maken.
Ja.
En dan zo, en daar dan ook over nadenken. En dan zo in bed, ik had dit of dat kunnen zeggen. Mm-hmm. En ik had dat en dat eraan doen. Dat is waarschijnlijk iets dat ook bekend in je oren.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Heb je zelf... Ben jij... Allee... Heb je een partner?
Nee. Nee, ik sta er eindelijk wel terug voor open, denk ik.
Waarom stond je
er
niet voor open?
Ik was er gewoon niet klaar voor. Ik was te slecht. Niet te slecht.
Niet goed voor jezelf.
Voilà. Ik was te emotioneel. En ik ben ook iemand die... die heel veel geeft. In liefde.
Ten koste van jezelf misschien.
Ten koste van mezelf. En het spijtige is dat ik dat dan ook terug verwacht. En dat mocht je niet doen. Dus daar heb ik nu echt veel aan moeten werken. Van stop met te denken. Stop met... Je mag niet geven met iets in retour te willen hebben.
Ja.
En het is niet omdat jij zoveel geeft uit liefde aan iemand, dat je moet verwachten dat die persoon dat ook terug gaat geven uit liefde voor u. Want die zijn love language is misschien anders. Uw love language is attenties, kleine dingetjes doen. Maar andere personen hun love language is anders en ik denk dat ik ook zo wat fairy tale altijd zo denk. Ik geloof nog altijd zo in fairy tales. En ik geloof nog altijd wel in zo de big passionate love. Maar ik verwachtte dat gewoon. En ik forceerde dat ook soms. Terwijl ik zoiets van, wij zijn totaal geen match. Maar ik zit hier iets te forceren, manneke. Terwijl dat er totaal niet is. Gewoon omdat ik er zo in wil geloven. En dat maakte me dan uiteindelijk ongelukkig.
Ja.
Dus ik heb heel lang echt zo... Nee, ik moet nu even niks hebben. En nu, ik weet niet, misschien is dat door de bloemetjes en zo, dat ik zoiets heb van... Oh, wel. Ik wil terug misschien wat vlindertjes in mijn buik.
Ja.
Maar heel lang had ik zoiets van... Die, butterfly, die.
Even iets helemaal anders. Ja. Je hebt ook ADHD. Is dat ook iets dat je hebt... Je bent te weten gekomen bij die psycholoog?
Nee, ik heb zelf als leerkracht Engels in Turkije gewerkt... En we hadden de klaspsycholoog, de schoolpsycholoog, want dat was een dure school, een kleuterschool, maar echt voor heel rijke kindjes. Of rijke ouders toch. En de psycholoog van school vond het heel raar dat alle ADHD-kindjes mijn lievelingsstudenten was. Ik kon daar supergoed mee om. Ik had die kinderen super graag. Zo die hevige jongens die constant zo hadden met dingen smijten. I love them. Maar zo de prinsesjes die elke les zo van... Teacher, ik heb voor u iets getekend. Meh. Maar echt zo de hevige kinderen. Oh, dat waren echt mijn favoriete kinderen. En een dag zei ze tegen mij van... Jij weet toch dat al die kinderen ADHD hebben? Uw lievelingskinderen. Lievelings. Ik had ze allemaal wel graag. Maar die waren mee dat jij... Alle leerkrachten haten die. En ik kon daar keigoed mee om. En ik zo... nee, ik wist dat niet en zo. En dan heeft ze zoiets van, wel, komt straks, nadat je gedaan hebt met je les, komt even iets langs. En dan ben ik eens langs gegaan bij haar. Ze heeft mij zo van alle testen gedaan, we hebben wat zitten babbelen en zo. En dan zei ze tegen mij van, zusje, je hebt ADHD, hè? En ik zo, echt? Die zo, zwaar en dan plus. En ik zo, that's why, want...
En wat was je toen?
20.
Dus niet zo lang geleden.
Nee, dat is niet zo lang geleden, maar ik denk dat ik gewoon nooit lang genoeg in een school ben geweest om... Ik heb 7 scholen gedaan in totaal. Ik bleef nooit lang genoeg in een school, zodat leerkrachten zoiets hadden van... Oei, meisje, jij bent wel niet dom, maar jij kunt gewoon heel veel niet. En dat is raar. En ik bleef gewoon nooit lang genoeg. En ik heb wel leerkrachten die mij daar soms zo over aanspraken, maar ik had zo van, zwijg, fuck you.
Ja, want ADHD, er stond onlangs een artikel over in de krant, dat manifesteert zich helemaal anders bij vrouwen dan bij mannen.
Ja, inderdaad.
En daarom krijgen die ook vaak een late, Ja. Of een verkeerde, of zelfs helemaal geen diagnose. Of zelfs een diagnose van een persoonlijkheidsstoornis, borderline, bipolair. Uh-huh. Je zei dat je voor die laatste, dat je daar ook bang voor had dat je dat zou hebben.
Ja, inderdaad. Ik had heel lang gedacht van, allee, dat kan toch niet dat ik niet gewoon kan functioneren. Dat ik niet lang genoeg... Ik kan bijvoorbeeld niet lezen. Allee, ik kan wel lezen. Ik ken mijn alfabet en je geeft mijn tekst, ik kan wel lezen. Nee, maar ik...
Nee, het is creepy omdat ik exact hetzelfde heb. Ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen. Je kunt niet lezen, want je verveelt je direct.
Ik verveel mij. Ik kan gewoon niet opletten.
Ik ook.
Dus ik lees de woorden, maar met mijn gedachten ben ik echt aan het denken aan die ene recept dat ik op TikTok heb gezien. Van, ah ja, juist, ik moet feta-kaas kopen, want ik ging dat vandaag testen. En dan is die boek uit en dan is ze van, oh, waar ging dat eigenlijk?
Ja. Ja.
Of halverwege stop ik gewoon met te lezen.
Same.
Ik heb dat bijvoorbeeld ook. Ik heb dat zelf met ondertitels. Ik kijk heel zelden iets in een taal dat ik niet snap, omdat ik de ondertitels niet kan lezen. Dat gaat ten eerste te snel. Ik ben een heel trage lezer ook. Ondertitels gaan te snel en ik kan gewoon... Ja, ik ga dan de woorden lezen, maar ik weet totaal niet wat ze zeggen. Ik ben nu zo'n Koreaanse serie aan het volgen, dat mijn vriendje van mijn zus heeft gezegd dat ik moet lezen. Ik ken niemand van die namen. En dat is gewoon door de printjes dat ik zo het verhaal zo wat snap en het oké vind. Maar ik lees amper, want ik kan het niet.
Ik ben een serie aan het kijken en ik snap het. Voor mij gaat het vaak te snel. Ik snap het dan zo niet. En als ze van tegen mij lief, pauze, ik kan niet volgen. Leg het mij uit.
Ik heb juist hetzelfde.
Dat zijn dus ook vaak... typische dingen van ADHD,
ja,
inderdaad. Hè?
Inderdaad. Of dat wat ik nu kei leuk vind op Netflix, is dat je de... Ja, je kunt zo super speed of je kunt ook zo traag
echt?
Die serie kijken. En natuurlijk met die Koreaanse serie, gewoon omdat de ondertitels veel te snel zijn. En pas dat ik zo soms echt op pauze moet drukken om alles gewoon echt gefocust te lezen, wat heel veel moeite van mij vraagt. En wel, kijk ik naar mijn serie. En ja, oké, die acteurs zijn dan wat trager aan het spelen. Maar dan kan ik tenminste echt lezen.
Amai.
Ja, zo doe ik dat niet.
Ja, ja, want ik vind dat we daar wel wat meer aandacht aan moeten besteden. Ook aan heel dat ADHD. Dat werd zo van, ja, mijn kleine is een beetje hyperactief. Hij heeft ADHD. En ADHD werd bijna gelijkgesteld aan gewoon een moeilijk kind.
Ja.
Of een hyperactief kind. Maar zeker bij vrouwen, zoveel meer, hè?
Dat is inderdaad heel veel meer. En...
Heb je daar ooit medicatie voor genomen?
Ik heb wel wat Relatine gepakt, maar dat was niet voor ADHD.
Dat was om te studeren.
Dat was om te studeren, zo tijdens een blok. Allee, kom, iemand heeft dat hier vast. Hup, we gaan... Ja, ik zal ook...
Maar... Ik heb dat dagelijks nodig om mijn werk te kunnen doen. Hè?
Maar ik denk... Ik wil dat ook... I don't know. Ik leer liever tools. Of ik heb nu zo gewoon zoiets van... Ik kan nu functioneren zonder... Maar bijvoorbeeld, ik schrijf niet. En dat is iets dat mij met stand-up... voor mijn persoonlijke stand-up, ça va. Maar vaak, als ik zo projecten heb, of... wilt jij iets meeschrijven aan dit project? Of wilt jij iets schrijven voor de radio? Dat is voor mij moeilijk, want ik kan niet schrijven.
Door de concentratie?
Door de concentratie.
Ja. Ah, wel, ik heb dat dus ook.
Ja, dus medicatie zou dan inderdaad kunnen helpen. Maar dan heb ik gewoon zoiets van, ik ga gewoon nee zeggen tegen dat project, ook al is dat wel good money. Ga ik dat niet doen of ga ik dat niet goed doen?
Bij mij is dat toch echt... Ik begrijp wat je zegt, maar bij mij is dat toch echt van... Ik moet... Allee, ik heb het al vaak geprobeerd, hè. Zo wat, zonder het te doen in mijn hoofd, alsof ik het wel heb gepakt. En dan denk ik van, ik kan nu nog een tekst schrijven. En dan echt 5 minuten later, welk dier ben jij? Doe de test. En
ja.
Dan, ja.
Juist hetzelfde. Ik heb nu gewoon er niet te veel nood aan. Want gelukkig moet ik niet te veel schrijven. Allee, ik zeg gewoon nee. Ik heb soms writing opportunities die naar mij komen. Ik zeg van, als je wilt, kan ik babbelen. En iemand schrijft. Ja. Maar creatief schrijven kan ik niet.
Is dat ook niet heel moeilijk? Zeker met iemand die de weg heeft afgelegd, die jij hebt afgelegd, om nee te zeggen soms? Dat is voor veel mensen een grote uitdaging.
Dat is soms moeilijk en dat is soms ook zo dat mensen dat zo niet snappen. Maar allee, jij doet dat toch voor je comedy ook? Nee, eigenlijk niet. Voor mijn comedy sta ik op het podium. Ik babbel. Ik neem dat op, ik babbel. Maar ik schrijf mijn jokes nooit op voorhand. Ik babbel en dan herbeluister ik dat. Dus ik doe open mics, ik herbeluister dat. En dan haal ik de jokes eruit en noteer ik die.
Ja.
Maar ik schrijf nooit jokes op voorhand. Ik heb mijn point of views en ik moet daarmee op podium gaan. Dat wat laten ademen zo. En dan zien van, oké. En nu maak ik daar echt zo'n volle joke van.
Ja.
Maar ik schrijf nooit mijn jokes op voorhand.
Ik vind dat wel cool. Want heel veel comedians doen dat wel, hè?
Ja, ja, ja. Maar dat is ook... I wish dat ik echt zo achter mijn bureau kon zitten en echt jokes schrijven. Ik heb gewoon andere methodes moeten leren. En dat soort dingen ook, hè. Daarmee dat ik ook denk dat ik medicatie niet nodig heb, is dat ik heb gewoon... Weet je, als je zo laat pas weet dat je ADHD hebt en alle dingen dat je kunt hebben, leerstoornissen en zo, dan leert je gewoon andere methodes heel je leven. En dat is ook wat ik heel mijn leven heb gedaan. Ah, oké, deze school, het lukt mij niet. Ik zal van school veranderen. Denkende dat ja, ik probeer dan altijd shortcuts te vinden. Ook, ik heb een English Teaching Certificate. Waarom? Ja, ik kon geen diploma halen. Ik kon niet naar hogeschool gaan om leerkracht Engels te zijn, maar ik wou dat wel heel graag doen. Ik zoek wel andere manieren. En ik heb online andere manieren gevonden om toch les te kunnen geven zonder echt naar een hogeschool in België te gaan.
Heel DIY.
Voilà.
Ja.
Je leert ook, je manier van werken is gewoon anders. En dat is keigoed, want dat heeft mij vergebracht en dat heeft mij gebracht op waar ik nu ben. En dat is ook zo met stand-up. Hè. Ik hoor veel comedians ook zo commentaar geven op mijn manier van werken. Omdat ik niet de conventionele weg heb gepakt. En mensen snappen gewoon niet dat ik heel mijn leven niet de conventionele pad heb kunnen kiezen. En dat ik heel mijn leven al zo een soort van manier altijd vond om in plekken te geraken dat niet conventioneel waren, maar dat waren niet per se slechte manieren. Ik ben een heel goede leerkracht Engels geweest. Ik heb het gewoon niet op de conventionele manier, waar ik 3 jaar hogeschool heb gevolgd, waar ik zoveel stage heb gedaan om leerkracht Engels te worden. Maar ik ben dat toch wel geweest en ik was daar ook goed in. En nu is dat zo met mijn stand-up, ja, ook omdat er wat meer over mij gesproken wordt, dat mensen zoiets hebben van, ah, maar ja, maar hoe doe jij dat? Waarom doe jij in zoveel talen? En je moet wat meer dat doen. En weet je dat, wij doen dat allemaal zo, waarom doe jij dat niet zo? Maar guys, what you guys all know is, ik heb nooit in mijn leven dinges op de conventionele manier gedaan. Dus dat jullie dat nu ineens verwachten van mij, just know that this is how I roll.
Ja.
En hij van... Hoe dat ik altijd al had moeten werken.
Dus je hebt ook geen spijt dat je niet vroeger psychologische begeleiding hebt gehad, omdat je wel altijd een manier hebt gevonden om je plan te trekken dan?
Ja, nu, alleen daar is ook wel heel veel pijn bij geweest. Hè? Ja. Dus stel dat ik nu dingen zie bij mijn, ik weet niet, bij een jonger meisje of bij mijn kinderen, dan ga ik wel zoiets hebben van, get the help that you need.
Heeft dat ook misschien te maken met financiële overwegingen? Omdat, ja, de zorg, mentale hulpverlening is ook heel duur en heel lang heel ontoegankelijk geweest. Hè?
Niet per se het financiële, want op zich, ik heb er altijd wel geld voor gehad. Het is niet dat ik het mij nooit kon betalen. Of zo. Misschien met de stand-up. Toen ik met stand-up ben begonnen, dan verdiende ik ineens veel minder dan toen ik gewone conventionele jobs had. Maar ja, vanaf 18 werk ik al en ik verdien al van mijn 18e goed mijn... Niet goed, maar voor iemand die nog thuis woonde. Ik had altijd wel geld opzij op het einde van de maand. Ik gaf nooit alles uit, tenzij ik een auto kocht. Allee.
Ja.
Maar voor de rest heb ik nooit echt zo op mijn geld moeten letten. Met de stand-up heb ik dan zo wat meer op mijn geld moeten letten. Van, ik heb momenten gehad waar ik... Een afspraak bij de psycholoog heb geannuleerd. Omdat ik zoiets van, ik heb eigenlijk deze maand... Het is het einde van de maand en ik heb eigenlijk geen 60 euro om daar nu even...
Ja.
Ik zal volgende maand wachten. Of volgende week, dat ik terug wat geld binnenkrijg. Ik heb dat wel gehad nu met de stand-up. Dus het financiële was nooit echt... Ik dacht gewoon echt... niet dat er eigenlijk een oplossing was. Of niet dat er een naam op geplakt kon worden. Ik dacht van, oké, I'm just the weird one and I have to handle this.
Ja.
En dan praat je wat meer met mensen en dan is het zoiets van, ah, maar wacht, die heeft dat en die heeft dat ook. En oh, dat. En oei, daar wordt over gesproken. En zo, van alles dat ineens ter sprake komen, dat je zoiets hebt van, ah ja, oké.
Okay. Ja, je doet comedy, je acteert ook.
Ja.
En ja, met je passage in De Slimste Mens, ineens kwam je ook in de mediawereld terecht.
Uh-huh.
Je voelt dat je licht, dat wereldje, want heel veel mensen hebben er een haat-liefde relatie mee.
Nee, ik heb daar geen haat-liefde relatie mee. Ik vind dat wel oké. Okay. Allee, dat valt eigenlijk ook nog goed mee. Hè. Dat is Vlaanderen. Dat is... Ik word wel ook soms in buitenland zo wat herkend en zo. Maar ik denk dat ik daar nog zo zou... Ik weet niet. Weet je, ik heb precies altijd het gevoel gehad dat het zo wel ging gebeuren. Dat is heel raar. Of dat kan misschien zo arrogant lijken of zo. Maar ik heb altijd zo wel gehad van... Ik ga dingen privé moeten houden. Ik zie hoe dat sommige vriendinnen van mijn leven en de foto's dat die... Allee, dingen dat die doen. En ik heb altijd zo geweten van... this is something that I should not do or that I can't do. Want er gaat misschien op een moment wat licht op mij geschenen worden. Dus ja, nee, ik heb daar niet echt een liefde-haatrelatie mee. Ik heb gewoon zoiets van, this is normal, this part of what I do.
Ja. Sta je optimistisch in het leven?
Sta ik optimistisch in het leven? Nee, niet echt. Weet je waarom? Ik ben nooit een winnaar geweest. Dat was ook zo met de slimste mens. Heel veel mensen vonden dat spijtig. Dat ik zoiets van, my guys, I'm actually not a winner in life. Je hebt mensen die veel geluk hebben. Ik heb iets gekrast en ik heb geld verdiend. Oh, kijk, ik krijg ineens een pakketje van iets. Of, je hebt mensen die veel geluk hebben in het leven. En ik heb dat nooit gehad. Ik ben nooit iemand gehad die veel chance heeft gehad. Ik moest altijd echt wel werken voor mijn chance. En veel doen om geluk te hebben. En
dat geluk echt mee in de hand werken.
Voilà. Dus daarmee dat ik niet per se optimistisch, ik weet niet, maar ik weet gewoon dat er veel werk achter dingen zit. En ik ben ook heel bewust dat er sommige mensen wat gelukkiger zijn dan ik. Allee, meer chance hebben. Niet echt gelukkiger, want dat is... Hè. Maar echt gewoon meer chance hebben. En, oh, kijk wat ik eens heb gekregen. Of, oh, ik heb deze wedstrijd gewonnen. Of, ja. Dat zijn zo van die dingen die ik nooit had. Ik was degene die heel vaak autopech heeft gehad, ook al heeft ze een nieuwe auto gekocht. Ja. Ik heb altijd zo wat dingen mee. En ik maak ook altijd zo van... Ik ben soms te laat op dingen dat ik zo moet uitleggen van... Ja, sorry mannen, maar ik heb eigenlijk echt geen chance in het leven. Dit is heel belangrijk en ik weet dat, maar ik heb echt geen chance. Ik ben zo diegene die niet zoveel chance heeft.
Realist. En ik leer,
ja, dus daarmee leer daarmee mee gaan. En daarmee dat ik niet zo'n super optimistisch persoon ben. Als ik mijn vlucht is te laat, dan ga ik niet zoiets hebben van... Ah nee, maar misschien komt het dan toch nog op tijd. Pff, nee. I'm not that kind of lucky girl. I just know that. Of zo van, ja, ik weet nog, ik heb ooit eens een vlucht moeten pakken van mijn moeder. Met mijn moeder en ze zei, oh, misschien gaat ze ons first class zitten. Dat ik zoiets heb van, nee man, niet met mij toch. Mij gaan ze ooit nooit, tenzij dat ik ervoor betaal, maar anders gaan ze mij nooit zo zeggen van, ah, wil mevrouw, jij mag vandaag eerste klas rijden, vliegen. Dat gebeurt niet met mij.
Ik heb dat zelf, als zo dingen lang goed gaan en er gebeurt zo, ja. Even geen drama, dat ik zo denk... Suspicious. Of er is waarschijnlijk iets aan het ontwikkelen, waardoor ik morgen echt zo mental breakdown ga hebben.
Absoluut. Ja, ja. Nee, dat is.
Ik heb dat ook keihard. Dat dingen van zo, ja, geluk. Zo, ja, nee, inderdaad. Dat ze op een dag alles tegenslag. Mm-hmm. Dat het zo, ja, een loop is bijna.
En dan heb je zoiets van, allee, whatever energy God, whatever is challenging me, and I just have to accept the challenge, and komt wel goed.
Wat is uw grote... droom voor de toekomst?
Ik heb geen dromen meer. Ik had dromen en die zijn allemaal waargekomen. Dat was met mijn stand-up. Dat was openen voor mijn favoriete comedian. Dat is allemaal zo waargekomen. Dus nu heb ik niet echt veel dromen dat ik nog zo heb. Ik wil wel veel produceren zelf. Ik wil zo wat meer... Niet per se achter het scherm staan, maar ik wil zo... Ik wil mijn tv beginnen maken.
Dat echt? Zijn misschien,
ja.
Dus ja, ik wist niet dat je een ambitie was. Ik heb dat nog nooit ergens...
Dat is nog een kleine geheim. Allee, nee, maar ik heb wel... Ik wil zo wat meer creëren en wat meer dingen doen voor tv. Want ik ben echt opgegroeid met tv. Allee, ik ben echt zo bij die generatie die echt... TV was mijn babysitter. Hè. Ik zat... dat was vaak dat mijn ouders... Ja, ik hoor nog zo bij die generatie waar dat ouders zoiets hadden van... Jij wilt vroeg wakker worden? Oké, hier, het afstandsbediening. Terwijl ik nu bijvoorbeeld met mijn zus zie, die wil totaal niet dat haar dochter op tv ziet en te veel naar tv kijkt en zo. Maar ik hoor wel bij die generatie dat zaterdagochtend met mijn Kellogg's voor tv zat. Dus ik hou wel heel erg van tv en ik wil ook meer creëren voor tv, want ik heb wel leuke ideeën. Dus dat is misschien zo'n een droom of een volgende stap of iets wat ik ooit wel eens wil doen.
Ja.
Maar ik ben ook wel niet gehaast.
En ben je zo bezig met je legacy, dat je zo denkt van... Als op mijn sterfbed wil ik dat en dat en dat kunnen hebben gedaan of gezegd.
Nee, ik heb wel onlangs de naam van mijn zussen op mijn dinges gezet. voor als ik doodga.
Mijn testament.
Ja, op mijn testament. En dan zag ik ineens dat hij eigenlijk niet zoveel is dat hij gaan hebben. Maar nee, ik denk niet zoveel aan mijn legacy.
Je hebt geen schrik om te sterven ook niet?
Nee, daar heb ik totaal geen bang van. En ook niet zo van nu.
Ja.
Dat is kei erg, hè. Maar moest ik nu doodgaan, dan is dat zo.
Ja.
Ik denk dat dat zelf nu beter is dan met te veel kinderen. Ik weet niet. Ik weet niet, ik vind het altijd zo... Ik heb bang dat ik misschien bang ga hebben van dood en zo'n shit.
Maar zijn
ook
dingen...
ik voor mijn familie heb.
Zijn ook dingen dat je niet geen controle over hebt, hè?
Ja, inderdaad. Klopt. Klopt, klopt, klopt. Maar nee, ik heb niet zoveel bang van zelf dood te gaan. Ik heb wel bang van andere mensen die dood gaan rondom mij. Maar ja, soms heb ik zoiets van... Ach, ik zou wel graag voor u en voor u willen doodgaan, want... Jullie weg, ik ga dat niet kunnen handelen.
Ja, ja. Ik heb dat ook. Ik duim mee voor u. Ik hoop dat je daar meer geluk in gaat hebben.
Dat is kei erg.
Nee, ik wil u heel hard bedanken om hier tijd voor te hebben.
Ik vond het heel tof.
Ik ook. Ja. En ben blij dat je de koffie ook lekker vond.
Ja, kei goede koffie. Als iemand mij zegt, zeg maar, heeft mij gecontacteerd, zou ik komen? Yo, get a coffee.
Zalig.
Get a coffee.
Serine, dikke merci.
Graag gedaan. Jullie zijn bedankt.
En plots is er weer een uur voorbij. Heb jij ook zoiets van meer van dit? Dan moet je zeker subscriben, want voor je het weet staat er een nieuw gesprek online.